Het jaar zit er alweer bijna op, 15 december. En we zijn een heel jaar bezig geweest met het thema Heb elkaar lief. En ook onze jaartekst uit 1 Johannes 4 vers 11. Wat zegt geliefde, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. En als je zo'n jaar ermee bezig bent geweest, hebben we veel geleerd over dit onderwerp, maar er valt ook nog veel te leren. Eigenlijk is het jaar veel te kort voor zo'n thema. En het thema is ook belangrijk om mee bezig te blijven. En dat blijkt ook wel aan de reactie van Jezus zelf. Als er aan Jezus gevraagd wordt, wat is nou het grootste gebod? Waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? En dan geeft Jezus een glashelder antwoord waar het in het leven om gaat. En hij zegt dan, heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is, heb uw naaste lief als uzelf. En een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. En onze belangrijkste opdracht is niet om hard te werken of zo, of om veel van elkaar te krijgen, om carrière te maken of om armoede te bestrijden of wat dan ook. Nee, de belangrijkste opdracht die wij gekregen hebben is om lief te hebben. En dit grote gebod wat we net gelezen hebben, het liefhebben van God en het liefhebben van onze naasten, dat komt op een bijzondere manier bij elkaar in de verkondiging van het evangelie. Als wij het goede nieuws delen met mensen om ons heen, dan lijkt het wel of dit grote gebod tot een climax komt. Dan komt er het moment dat onze liefde tot God en onze liefde ook tot onze naasten en de liefde van God tot de mensen bij elkaar komt. En dan ontstaat er nieuw leven. Dat is als het ware een explosief mengsel wat daar bij elkaar komt. En op aarde is er geen groter wonder dan dat iemand tot levend geloof komt in de Heer Jezus. En vanmorgen wil ik ook heel graag met jullie nadenken over het voorrecht dat wij waardig gekeurd zijn om het evangelie te verkondigen, te delen. En dat staat er ook zo letterlijk. En dat wil ik ook met jullie lezen uit 1 Thessalonicenzen 2, de eerste 12 versen. Ik zal die lezen vanuit de Bijbel en alle andere teksten heb ik straks op sheet. Maar dit is een wat langer stuk, dat zal ik zo lezen uit het woord. 1 Thessalonicenzen 2, vanaf vers 1 tot en met 12. En daar zegt Paulus in die brief, hij zegt, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat die niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven en ging ook niet met bedrog gepaard. Maar zoals wij door God beproefd zijn om het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht, God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen, niet van u en ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in het midden vriendelijk geweest, als een voedster haar kinderen koestert. We waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanning en moeite, broeders, want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. U bent getuige en God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als de vaders en kinderen. Wij riepen u hiertoe op, waardig te wandelen voor God, die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Tot zover. Als we dit zo gaan overdenken, is het goed om nog even zo samen te bidden. Vader, we danken u wel voor uw kostbaar woord. Uw woord dat zo geweldig is en leven geeft. Wij willen zo ook bidden vanmorgen, Heer, dat u zo zelf ook het kracht verleent aan uw woord, dat u het tot leven brengt, Heer. U weet dat wij dat niet kunnen, absoluut niet. Maar dat u het bent die uw eigen woord tot leven brengt. En daar bidden we zo om. Heer, wilt u zo zegenen en spreken en luisteren. Heer, we zijn zo afhankelijk van u. In Jezus' naam. Amen. Voordat we naar deze tekst gaan kijken die we net gelezen hebben, wil ik graag nog even schetsen hoe die gemeente in Thessalonica ontstaan is. Thessalonica was een van de belangrijkste haven- en handelssteden in het Romeinse Rijk. En in Thessalonica was er ook een Joodse kolonie en er was ook een synagoge daar. Maar voordat Paulus naar Thessalonica gaat, is hij in Filippi. En in Filippi belandt hij samen met zijn vriend Silas in de gevangenis. Omdat hij daar bij een meisje een waarzeggende geest had bevrijd in de naam van Jezus. En dat werd dan absoluut niet in dank afgenomen toen dat gebeurde. Omdat daardoor ook een belangrijke bron van inkomsten wegvielen. Want daar konden ze mooi wat geld mee verdienen. En ze werden daar met stokken afgeranseld en werden opgesloten in de binnenste kerker in Filippi. En dan beginnen Paulus en Silas samen midden in de nacht God lofzangen te zingen. En dan gebeurt er een wonder als ze dat doen. Dan komt er een aardbeving. En het bijzondere is dat dan alle deuren gaan open en ook de boeien raken los. En in diezelfde nacht dat gebeurt, komt de cipier van die gevangenis tot geloof. En ook in diezelfde nacht organiseren ze nog een doopdienst. Wij zijn er ook mee bezig, bij ons duurt het altijd langer, maar in die nacht organiseren ze ook nog een doopdienst. En als het dan morgen is geworden, dan horen ze ook van de magistraten van Filippi dat ze eigenlijk weer vrij zijn om weg te gaan. En dan vertrekt Paulus en Silas samen naar Thessalonica. En waarschijnlijk lopen ze nog moeilijk van al die stokslagen die ze gekregen hebben. En ze hebben ook eigenlijk weinig geslapen die nacht. Als ik zie wat allemaal gebeurd is, dan denk ik niet dat ze erg veel geslapen hebben. En dan gaan ze op reis. Een wandeltocht van 150 kilometer naar Thessalonica. Daar zullen we al een aantal dagen over gedaan hebben, denk ik. Een kleine week misschien. En dan komen ze in Thessalonica aan, samen. En als ze er aangekomen zijn, dan lezen we in Handelingen dat Paulus dan samen met Silas naar de synagoge gaat. Omdat daar ook die Joodse kolonie was. En hij verkondigt daar 3 sabbaten lang het evangelie in de synagoge. En dan komen mensen tot geloof in die paar weken. Maar dan gaan de Joden weer trammeland maken. En ze moeten opnieuw vertrekken. Ze zijn er net 3 sabbaten lang zijn ze daar geweest. En heeft Paulus het evangelie verkondigd en daar is alweer herrie in de tent. De blauwe plekken en van de stokslagen zijn denk ik nog niet helemaal genezen. En van de vorige plaats en ze moeten hier ook alweer vertrekken. Maar wat we wel zien, dat in die enkele weken is er een gemeente ontstaan daar. In Thessalonica. En Paulus stuurt deze brief, die we net een stukje van gelezen hebben, naar deze gemeente toe. En laten we daar eens naar gaan kijken. In dat eerste vers, daar zegt Paulus, want zelf weet gij, broeders, dat ons komen bij u niet zonder vrucht is geweest. En Paulus die doet hier in zijn bescheidenheid een understatement. Zoals jullie weten is onze komst naar Thessalonica niet zonder vrucht geweest. Nee, dat kun je wel zeggen. Paulus is daar een paar weken, 3 sabbaten lang staat er. En dan moet hij alweer vertrekken. Maar dan lezen we ook in Handelingen dat in die paar weken tijd, dat daar sommige Joden tot geloof zijn gekomen. En een menigte van godvrezende Grieken. En vooraanstaande vrouwen, niet weinigen. Dat kun je terugvinden in Handelingen 17. Dus in enkele weken tijd ontstaat daar een gemeente. En in het hoofdstuk hiervoor in 1 Thessalonicense 1 vers 5, daar zegt Paulus ook, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Er gebeurde in die korte tijd heel erg veel. En Paulus zegt dan hier in zijn bescheidenheid, ons komen bij u is niet zonder vrucht geweest. En ik denk dat iedereen zal teruggedacht hebben aan die eerste onstuimige weken. En met blijdschap zullen ze daar aan terugdenken. Het was een explosieve tijd. En wat een explosief mengsel als die liefde van ons tot God. En onze liefde tot onze naasten. En Gods liefde tot de mensen bij elkaar komen. Dan gebeurt er wat. In het tweede vers geeft hij ook aan dat daar best moeilijke omstandigheden waren. Hij zegt immers, ondanks de mishandeling en de smaad die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u in onze God vrijmoedig onder zware strijd het evangelie Gods gebracht. En je ziet hier dat Paulus hier nog even teruggrijpt op hetgeen wat hem overkomen is, zoals in Handelingen 16 en 17 staat beschreven. Hij vertelt van die mishandeling en de smaad in Filippi, de stokslagen en waar ze als het ware als de grootste criminelen opgesloten waren in de binnenste kerker. Want hoe groter de crimineel, hoe veiliger hij opgesloten werd. Hij werd in de binnenste kerker opgesloten. En in Thessalonica hebben ze onder zware strijd ook het evangelie van God gebracht. Dus het was een moeilijke tijd voor Paulus. Maar ook een geweldige tijd van vrucht en zegen. En op een of andere manier is dat lijden verbonden met de vrucht en de zegen die God geeft. In het volgende gedeelte gaat Paulus in op die verschillende motieven om het evangelie te verkondigen. En noemt er ook een heel stel motieven. En hij gaat ook in op het hoogste motief om het evangelie te verkondigen. Maar we hebben net gezien dat hij veel lijden heeft meegemaakt in de evangelieverkondiging. En lijden dat heeft een reinigende werking op onze motieven. Als je lijden meemaakt, dan word je ook gescherpt in de vraag, waarom doe ik dit eigenlijk? Dus lijden heeft een reinigende werking op onze motieven. En in vers 3, daar legt Paulus meteen een aantal bronnen bloot die geen goede motivatie zijn om het evangelie te verkondigen. Ja, laten we even lezen, want er staat, wat ons vermanen komt niet voort uit dwaling, nog uit onzuivere bedoeling. Het gaat ook niet met list gepaard. Dus de eerste 3 redenen die je noemt, is dwaling, onzuivere bedoeling of met list. De eerste in dwaling is, je kunt oprecht zijn, maar er toch naast zitten. Die tweede onzuivere bedoeling, die dient een ander doel en vaak is dat een eigen belang. En de derde, de list, het is wel goed bedoeld, maar het middel deugt niet. Het gaat met list gepaard. Om het wat duidelijker te maken, wil ik een paar voorbeelden geven. Bij die eerste, de dwaling, dan moet ik zelf denken aan het welvaartsevangelie. Als je gaat geloven, dan gaat het goed met je. Je gaat naar de hemel, want Jezus is je redder. Je wordt genezen, want Jezus is de geneesheer. En financieel gaat het ook goed met je, want God zegent het werk van je handen. En hij opent de hemelse schatkamers. En ook ergens anders vraag, en dat zal je gegeven worden. Kom tot Jezus, want dan zijn al je problemen opgelost. En alles is goed. Nou, ik zeg het misschien een beetje kort door de bocht, maar in feite komt het daar wel op neer. En deze dwaling is wel goed bedoeld, maar het is niet de waarheid. Er wordt Jezus wel verkondigd, maar het is een dwaling. Het tweede motief dat Paulus hier noemde was die onzuivere bedoeling. Een onzuivere bedoeling in het evangelieverkondiging kan het zijn bijvoorbeeld een grote kerk willen zijn. Dan geloof ik dat het Gods bedoeling is dat wij groeien en een grote kerk worden. Maar dat kan nooit de motivatie zijn om het evangelie te verkondigen. Het is een onzuivere bedoeling. En een of andere onzuiverheid kan ook heel makkelijk in je leven binnensluipen. In je denken ook binnensluipen. Bij het derde motief, list of bedrog. Dan moet ik denken aan een bekende spreker in Nederland. En die het evangelie verkondigde aan de hand van een presentatie over de eindtijd. En aan het einde van die presentatie, als je hele heftige dingen had gehoord, dan was er die uitnodiging om Jezus te aanvaarden. Maar wat deed deze bekende spreker? Hij verzond een heleboel eindtijdfeiten. En waarbij eigenlijk dat hele eindtijdverhaal heel erg heftig werd en dat je de neiging had van, ja, ik moet wel Jezus aanvaarden, want er hangt anders een heel groot zwaard van Damocles boven mijn hoofd. En die bedoeling was wel goed, maar het middel deugde niet. In het vierde vers noemt Paulus nog een motief. En hij zegt dat het niet gaat om mensen te behagen. Wij vertellen het evangelie niet om iemand ermee te behagen. Bijvoorbeeld de voorganger of je ouders zou kunnen zijn of de jeugdleider. Of je kunt het ook doen om als goed christen gezien te worden. Of je doet het omdat andere mensen het van je verwachten. En Paulus zegt hier nee, we verkondigen het evangelie niet om mensen te behagen. Dat is niet ons doel. Dat is niet ons motief. En in vers 5 zegt Paulus, en want we hebben ons ook nooit afgegeven met vleitaal. Paulus zegt, we verkondigen het evangelie niet met vleiende woorden of om mensen over de streep te trekken. We weten dat het evangelie confronterend is en dat we de neiging hebben om de scherpe randjes eraf te halen, om het wat mooier voor te stellen dan het is. En we vertellen heel makkelijk dat Jezus de redder is. En we kunnen makkelijk achterwege laten dat hij ook onze Heer is. En dat we hem ook echt moeten gehoorzamen als onze Heer. En het gaat maar verder. Het is een hele rij. Hij zegt in vers 5, of met enig baatzuchtig voorwensel. Ja, we hebben het evangelie niet verteld met enig voorwensel voor hebzucht. Ja, met het idee, als er meer mensen tot geloof komen, dan hebben we meer leden. En als we meer leden hebben, dan hebben we meer inkomsten. En als we meer inkomsten hebben, kun je mooi mijn salaris verhogen of wat voor ideeën ook bij kunt hebben. Want meer mensen betekent ook grotere verantwoordelijkheid en er hoort ook een groter salaris bij. Nee, geen voorwensel voor hebzucht. Nee, zegt Paulus, we hebben het evangelie bij jullie niet verkondigd met enig voorwensel om er zelf beter van te worden. En de laatste die Paulus noemt is in vers 6, hij zegt, ook zochten wij geen eer bij mensen, nog bij u, nog bij anderen. En Paulus noemt hier nog zo'n belangrijk motief, zoals het niet moet. We hebben het evangelie niet verteld om eer te ontvangen van jullie of van anderen. Dat was niet ons motief. Maar dat is wel iets wat heel dichtbij ligt. Dat je dingen doet om eer te ontvangen. En Jezus zegt ook ergens, heel krachtig en ook heel erg kort, eer van mensen behoef ik niet. En wij kampen zelf vaak ook onbewust met het verlangen wat diep in ons hart zit om eer te ontvangen. En hoe snel kunnen we ook niet aangetast zijn in onze eer. Ja, wat is dan wel? Dat is het allemaal niet. Maar wat is het dan wel? Wat moet ons motief zijn? En voordat ik dat doe, wil ik eerst nog graag iets vertellen over het voorrecht wat ons ten deel is gevallen, de genade die ons geschonken is. In vers 4, daar lezen we dat Paulus zegt, integendeel, dat God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen. God heeft ons waardig gekeurd om het evangelie toe te vertrouwen. En dat is een bijzondere zegen waar we deel van mogen uitmaken. Stel je eens voor dat God ons niet waardig gekeurd had. En dat hij had besloten om engelen te gebruiken om het evangelie te verkondigen. En als er dan iemand tot geloof gekomen zou zijn, dat er dan een gejuich op gaat in de hemel. Ja, en dan moet zo iemand aansluiten bij de gemeente. En dat dan de engel een afspraakje maakt met de oudste. En dan zegt hij, ja, ik heb er hier weer een. Het lam zij geprezen. En hij draagt dan de nieuwe bekeerling over aan de plaatselijke gemeente. En dan drukt die oudste nog eens op een hart om goed voor deze baby in geloof te verzorgen. Nee, zo gaat het niet. En gelukkig maar dat het zo niet gaat. Het zou ook enorm veel vreugde rondom de wedergeboorte wegnemen. Stel je eens voor dat het zo ook bij een normale geboorte zou gaan. Dat je een kind pas zou krijgen als het geboren is. Dan ben je niet meer betrokken bij de verwekking van het kind. De hele zwangerschap maak je niet mee. Je kent het moment niet dat je voor de eerste keer het hartje hoort kloppen. Je zult die baby nooit voelen trappelen. En het grote wonder van de geboorte, daar ben je niet bij. Nee, in plaats daarvan krijg je het kind als het al geboren is bij een of ander babyuitdeelbureau of zo. Ja? Gelukkig niet. Gelukkig loopt het zoals het nu is. Maar ook bij een geestelijke geboorte is dat zo, dat we daar deel van mogen uitmaken. En God heeft ons waardig gekeurd om het evangelie te delen en dat zaad te zaaien. Onze rol bij beide geboortes is heel bescheiden. Als mens ben je betrokken bij de verwekking. Maar je kunt zelf nog geen zaadje maken of een eitje. Dat lukt je niet. Dat heeft God gemaakt. En als dat zaadje en dat eitje bij elkaar komen, dan ontstaat er nieuw leven. Door God gegeven. En hoe die vrucht zich ontwikkelt, en wat er allemaal bij komt kijken, hoe het hartje gaat kloppen, hoe de organen zich ontwikkelen, hoe de ledematen zich ontwikkelen, hoe de spieren zich ontwikkelen. Hoe geweldig dat allemaal groeit, tot het moment van de geboorte daar is, dat doet God. En wat is onze rol geweest? Die is toch heel bescheiden. Ja, wij losten het startschot. Dat gebeurt bij de verwekking, maar dat is dan ook alles. Onze rol is heel bescheiden. Maar onze betrokkenheid en de intimiteit en de vreugde rondom de geboorte, die is juist enorm groot. En bij de wedergeboorte is dat net zo. Onze rol is heel bescheiden. Wij kunnen niemand wederom geboren laten worden. Wij kunnen wel bij de verwekking een rol spelen. Wij strooien dat zaad uit. Wij hebben dat zaad niet gemaakt. God heeft het gemaakt, dat zaad. Maar wij mogen dat zaad zaaien. En God is er die uit dat zaad nieuw leven laat ontstaan. Dus onze rol is heel bescheiden. Maar onze betrokkenheid en onze vreugde als iemand tot geloof komt, die is heel groot. En dan snap ik dat Paulus hier zegt. Integendeel, dat God ons waardig gekeurd heeft om ons het evangelie toe te vertrouwen. God heeft ons waardig gekeurd. Wat een voorrecht. Wat een groot God. Wat een goede God dat ons waardig gekeurd heeft om ons hier deel van uit te laten maken. En die vreugde te laten meebeleven van dat nieuwe leven. Als er iemand opnieuw geboren wordt om te leven tot een eeuwigheid. Als je dat zo leest van dit geweldige voorrecht wat ons ten deel is gevallen om het evangelie te delen, dan is het ook belangrijk om dat evangelie te delen met de juiste motieven. Wat is nou het hoogste motief? Laten we eens kijken wat Paulus daarvan zegt in datzelfde vers. Hij zegt in tegendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij niet om mensen te behagen, maar Goden die onze harten keurt. Dit is het hoogste motief. Dat je God ermee wil behagen en dat je daarom het evangelie deelt. En heb je er zo wel eens tegenaan gekeken? Of toen je misschien in een bepaalde situatie niks durfde te zeggen? Ik wil God behagen en daarom ga ik toch iets zeggen. Ik vind het moeilijk om in mijn omgeving het evangelie erover te spreken. Maar omdat ik God wil behagen, daarom doe ik het toch. We hebben een heleboel motieven gezien die het niet zijn. En hier op aarde zal het ook nooit helemaal perfect lopen. Maar we strekken ons er wel naar uit. En Paulus is zelf, vind ik, heel mild op een andere plaats. Als hij ziet dat die evangelieverkondiging niet zuiver gebeurt. Hij zegt in Filippenzen, nou net weer ook aan die Filippenzen. Dan zegt hij, sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Maar anderen doen het met goede bedoeling. En deze verkondigen de Christus uit liefde. Daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben. Maar geen uit eigen belang met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid wordt Christus verkondigd. En daarom verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Hier zie je ook weer dat Paulus al lang blij is dat er over Christus gesproken wordt. En een groter probleem dan een motief wat niet helemaal goed is, is dat je er helemaal niet over spreekt. Waar het om gaat is dat we groeien en ontwikkelen en dat we onszelf onderzoeken en de verkeerde motieven afleggen om het evangelie te verkondigen en ons uitstrekken naar dat hoogste motief om God te behagen. En behalve dat Paulus God lief had en zijn motief was om God te behagen, zie je ook dat Paulus ook de mensen in Thessalonica lief heeft gekregen. Hij zegt zo in het 8e vers. Zo waren wij in onze genegenheid voor u bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen. Daarom dat je ons lief geworden waard. En dus Paulus zegt hier dat behalve dat we bereid waren om het evangelie met jullie te delen, wilden we ook echt ons eigen leven delen, omdat jullie ons lief waren geworden. En het delen van het leven kwam voort Uit het feit dat hij lief had. En hier zie je ook weer dat dat grote gebod zo bij elkaar komt als je het evangelie deelt. Het gaat om de liefde van ons tot God. Maar ook de liefde van ons tot onze naasten. En de liefde van God tot ons allen. Mogen de Heer onze God ons zegenen in het delen van het evangelie om hem te behagen. En ook in het delen van ons leven omdat we lief hebben gekregen. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn? Dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Vader, als ik dit zo lees, dan moet u toch ontzettend veel van ons houden. Als ik zo zie dat u ons ook zo wil betrekken in de grote vreugde als er iemand opnieuw geboren wordt. Heer, die vreugde is zo groot ook in de hemel dat er staat dat de engelen juichen als er iemand tot geloof komt. En dat u ons in die intense vreugde en intimiteit wil betrekken om erbij te zijn als een nieuw leven ontstaat. O Heere God, wat bijzonder is dat. Wat bijzonder is dat. En we danken u voor uw grote liefde dat u wilde dat wij daar deelgenoot in waren. Zo is ons ook deelgenoot maakt als er een natuurlijke geboorte is. Wat zo ontzettend veel vreugde brengt. We danken u daarvoor. Heere God, ik wil u zo bidden of u ons echt zo wilt leiden en zegen ook als gemeente, dat we dat evangelie ook echt mogen delen met het hoogste motief om u te behagen. Heer, we willen u behagen. Omdat we u lief hebben. Vader, en we willen zo danken voor uw Zoon. We willen zo danken dat Hij kwam naar deze aarde. En dat we het ook zo weer met elkaar mogen gedenken met Kerst. Vader, wat een wonder. Wat een wonder. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.